Geweten dames de kerkraad, delen wij u het volgende mee. Volgende week zondag, zo de Heere willen we leven, zal er 's morgens leesdienst zijn. En in de avonddienst hoopt dominee A.C. Uitslag van Urk u voor te gaan. Vandaag zijn de collecten de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkast. Tot zover deze bekendmakingen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Psalm 46, laten we daar het eerste vers van zingen. Gaan luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting erop willen wij zingen uit Psalm 18 de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt u, hartelijk beminnen. Psalm 18 de voorzang. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hebreeën 13, vers 1 tot 8 is de schriftlezing voor deze morgen. Hebreeën 13 dus, de verse 1 tot en met vers 8. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof ge medegevangen waart. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 13, vers 5b, vers 6. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. In de voorbeden willen we gedenken aan zuster Geertje Broeren, die deze week een behandeling aan haar been moet ondergaan in het ziekenhuis. En we willen ook gedenken, zuster Leni Vroegendewij, van wie een broer in de afgelopen week is overleden en ook begraven is. Zoeken we nu samen het aangezicht van de Heere. Getrouwe en genadige Heere, grote ontfermer, zo brengt u ons ook vanmorgen nog op deze zondag in uw huis. U hebt ons gespaard en gedragen. U hebt voor ons gezorgd in de afgelopen week, Heere, en zo mogen wij ook op deze eerste zondag van een nieuw begonnen maand samen in uw huis zijn. Een nieuw begonnen week, een nieuw begonnen maand. Heere en u, deze zondag mag ook weer getuigen van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Want dat zal toch iedere zondag weer tot ons mogen komen. Die boodschap dat gij de overwinnaar zijt van dood en graf. En dat gij, o Heere Jezus Christus, de opstanding en het leven zijt. Heere, wil ons zo vanuit uw heiligdom ook bedienen vanmorgen. En dat we zo mogen ondervinden, ook in dit morgenuur, dat gij aanwezig zijt, dat gij het zijt die roept om naar uw woord te horen. En die via uw woord ook zo vanmorgen ons een boodschap wil meegeven. Heere, wil gij geven dat uw woord zo in ons leven beslag mag leggen. Van nature, dan gaat het ons ene oor in en het andere weer uit. En willen wij niet luisteren naar uw woord, staan we gesloten, afgesloten tegenover uw woord. Maar Heere, als gij komt en als gij met uw Heilige Geest ook uw woord toepast, dan zal het verstaan worden. Dan worden harten doorbroken en dan worden de oren doorboord en dan zal het ook ondervonden worden dat gij nog spreekt en dat gij nog door uw woord zo ons wil oproepen tot bekering, tot geloof, dat u ons wil oproepen om in uw wegen te wandelen, om u te dienen en u te vrezen. En dat is een boodschap, Heere, die we allen nodig hebben. Want zonder u kan het niet. En wij denken dat wel. Wij leven altijd zo voor onszelf. Maar Heere, geef dat we toch zien dat het gaat om u. En dat we het zouden mogen zeggen, Heere, zoals we het gezongen hebben na de wetsvoorlezing. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Want u hebt uw woord en wet gegeven en u hebt daarin laten zien hoe gij wilt dat u gediend wordt en hoe gij wilt dat we ons leven richten en dat ons leven ook gericht is op die wet die gij ons voorhoudt, uw liefde hebben boven alles en de naaste als onszelf. Heere, wil gij dan ook leren zien dat uit die wet ook ons de boodschap op het hart gedrukt wordt dat wij tegen al die geboden gezondigd hebben, dat we geen ervan gehouden hebben. En dat ook uw volk en kinderen moet zeggen en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Heere, dat dan juist ook zo vanmorgen het evangelie mag klinken en het evangelie ons mag wijzen op hem die die wet wel volbracht heeft en wel volkomen vervuld heeft. En die daarom ook als borg en middelaar vergeving en reiniging kan schenken van alle zonden. Zijn bloed immers reinigt van alle zonden. Heere, wat hebben we dat nodig? En wil gij dat zelf ook toepassen aan ons hart en leven. Wil gij geven, Heere, in dit morgenuur, dat zo uw woord open mag vallen en dat het ook zo tot zegen mag zijn voor jongeren, voor ouderen, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. U weet wie we zijn. Heere, wil gij dan ons gedenken en wil gij zijn met allen die het moeilijk hebben. We dragen de zieken van de gemeente aan u op, de chronisch zieken, zij die ook verzorgd moeten worden, verpleegd moeten worden. Gedenk ze, Heere, en sterk ze. En geef, Heere, ook in het ziekbed dat het ervaren mag worden dat gij het kunt heiligen. En dat gij het ook wilt heiligen. Dat het ook zou mogen medewerken ten goede. Dat het ons ook mag doen zien dat er bij u alleen genezing is, herstel is, maar dat gij ook de grote medicijnmeester zijt, Heere, waar hulp en kracht is. En ook als uw weg anders is, dat we dan toch ook kunnen ondervinden en mogen ondervinden dat gij door uw geest ook zo wil schenken het leven dat bij u is. En dat er dan uitzicht mag zijn op het eeuwige leven. Heere, wij dragen zuster Geertje Boeren aan u op, die een behandeling aan het been moet ondergaan. Heere, laat die behandeling ook tot zegen mogen zijn, tot welzijn. Wil ook de artsen wijsheid geven en wil gij kracht schenken en dat het ook zo nog ten goede mag zijn. Heere, want alles wacht toch op uw zegen. Wil gij ook gedenken aan zuster Leni Vroegendewij, van wie een broer is overleden, Heere, en die ook de gang naar het graf moest maken. Wil gij geven ook uw kracht, uw sterkte, en dat er beslag mag zijn, Heere, dat het mag zijn ook een roepstem voor de levenden. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Dat het een roepstem mag zijn die geheiligd wordt aan het hart, Heere, en dat het ook ervaren mag worden dat er één is die werkelijk troost kan geven bij de realiteit van dit leven, waar we dan zien, ja, hoe onze dagen mijn handbreed gesteld zijn. En dat onze leeftijd is als niets voor u. En dat ook de dood zo plotseling kan komen. Of na een lang ziekbed, maar Heere, dat het dan toch ook duidelijk is dat gij het zegt. Dat ons huis gebroken wordt. Paulus mocht het zeggen. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heere, laat dat het uitzicht mogen zijn van een ieder van ons. Want Heere, dat is toch een boodschap die we alle ter harte moeten nemen. Dat aardse huis wordt gebroken. Het is maar een tenthuis, het is maar tijdelijk. Heere, dat wij hier zijn in dit leven, maar dat dan ook gezien mag worden. De dagen des mensen zijn als het gras en de bloem verdort. Heere, o, dat dan ook gezien mag worden dat er bij u het leven is, het eeuwige leven, uitzicht is tegenover de dood en het graf. Heere, dat er bij u hulp is en troost is en ontferming. Zo dragen wij hen allen aan u op die in hun leven in rouw en verdriet zijn gekomen. Weduwen en weduwnaren, allen die er alleen voor staan, gedenk een oude gezinnen, gedenk ze, Heere, die het zo moeilijk hebben vaak. En waar ook zoveel dingen op afkomen, dat ook gezien mag worden. Heere, wat we ook vanmorgen zullen horen, dat gij het zelf zijt die zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En dat dan ook gezegd kan worden, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen, dan mag er uitzicht zijn bij alle moeite en zorgen die er op ons af kunnen komen. Heere, wij zeggen uw naam dank voor hem die weer thuis mochten komen vanuit de vakantieperiode. En we denken ook aan hen die nog op vakantie zijn. Heere, geef ook tijdens deze periode, Heere, die vaak wat onrustig is, dan zijn er die nog op vakantie moeten. En er zijn er nog die op vakantie gaan, maar er zijn er ook die niet op vakantie kunnen gaan. Heere, wil gij dan in alle omstandigheden ook uw woord nog tot zegen doen zijn. En maak het zo in alles wel. Wil gij verzoening doen van onze zonden en wil ons ook voor de zonde bewaren, ook in dit morgenuur. en wil gij ons in Christus Jezus, uw lieve Zoon, aanzien. Wij smeken het u om zijnentwil. Amen. De dienst der offeranden vindt nu plaats. De Heere zegene u en ook uw gaven. En de eerste collecte is dus voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En dan willen we zingen van Psalm 99 en daarvan de versen 2, 3 en 8. God die helpt in nood is in Sion groot. En ook het derde vers looft met hart en stem. Looft de kracht van hem die het recht bemint in zijn rijksbewind. En ook het achtste vers geeft dan eeuwig eer. 2, 3 en 8 van Psalm 99. Thank you. Laten we straks, gemeente, in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 121 en daarvan het vierde vers. Psalm 121, daarvan het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 4, straks in aansluiting op de prediking. Ja, we hebben gemeente vanmorgen uit de Hebreeënbrief het 13e hoofdstuk opgeslagen. En boven dat hoofdstuk staat in de meeste Bijbels verschillende vermaningen. Dat het een hoofdstuk is vol vermaningen. En dat kunt u wel merken als u dat leest, hoe daar de vermanende stem van de Heere klinkt. Nou is het zo dat over het algemeen vermaningen niet zo geliefd zijn. Daar moet je eigenlijk vandaag de dag niet mee aankomen. De mensen willen niet vermaand worden. Ze voelen dat als iets betuttelends. De mens van vandaag wil vrij zijn, liberaal, en die wil zelf bepalen en zelf bekijken hoe die zijn leven wil inrichten. En ook in kerkelijk opzicht merk je dat mensen eigenlijk helemaal niet zo gesteld zijn op allerlei vermaningen. Om vermaningen te horen, ook vanaf de preekstoel, vermaningen ook in het kerkelijk leven. Ja, dan zeggen we, dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Om altijd maar zo het vingertje uit te steken en zo mensen te vermanen. En toch, als Gods woord ons vermaningen geeft, dan moeten we dat natuurlijk wel zien, dat het van Gods wegen is, dat die vermanende stem klinkt. En dan weten jullie ook wel, jongens en meisjes, ja, je vindt het misschien ook niet zo leuk als je vader of je moeder je vermaant. Als ze de vinger uitsteken naar je, als ze even met hun ogen laten zien dat dat of dat niet kan en dat dat of dat niet mag. En dat ze zo even laten merken, dat gebeurt niet, pas op. En dat ze je vermanen op school op te letten, dat ze je vermanen voor allerlei dingen, ga daar niet heen of doe dat niet. En dan zeg je, ja, dat vind je soms niet zo prettig, want ja, dan ben je een beetje aan banden gelegd. En toch, als je eerlijk bent, dan zeg je, ja, je vader, je moeder doet dat toch niet om je dwars te zitten? Is het wel? Doen ze dat nou om je dwars te zitten, om je eigenlijk zo steeds maar dwars te zitten en je iets op te leggen? Nou, dan weet je wel beter, en vooral als je ouder wordt, dan merk je dat, dan doen ze dat juist uit liefde. Omdat ze je er niet voor over hebben dat je de verkeerde kant op zal gaan. Omdat ze je er niet voor over hebben, omdat ze je lief hebben. En ze willen je behoeden voor verkeerde dingen, voor verkeerde vrienden, voor verkeerde contacten. En dat ze je leven een hele verkeerde kant op gaat. En dan zeg je, oh, en als je straks, als het zover is in je leven, dat kan gebeuren, dat je geen vader of je moeder of geen moeder meer hebt. Ouderen die zullen dat zeggen in ons midden, zeggen, ja, oh, dat ze dan later nog wel eens die stem horen. En dat ze zeggen, ja, hoorde ik nog maar mijn vader of mijn moeder, of mijn vader of mijn moeder die zou zeggen dat of dat. En dan merk je, ja, ze deden het uit liefde. Ze hadden het beste met je voor. En als je zelf ook kinderen hebt en krijgt, en dan weet je, ja, je doet dat niet om dwars te zitten, maar dat doet je juist uit liefde. Nou, zo mag je ook eigenlijk de vermaningen zien die van Gods wegen tot ons komen. En dan zeggen wij vermaningen, maar dan zijn dat eigenlijk ook zoals in de doopsgezinde kerk, daar zeggen ze vermaning. En als je naar de vermaning gaat in de doopsgezinde kerk, dan bedoelen ze, dan gaan we naar de kerk. En dan de vermaning in de doopsgezinde kerk, dat is het onderwijs dat ze krijgen. Nou, zo mag je inderdaad de vermaningen zien als onderwijzingen, liefdevolle onderwijzingen van de Heere. En dat de Heere ons zo ook vanmorgen zo'n waarschuwing, zo'n vermaning geeft. Nou, we schrijven erboven in gedachten een goddelijke vermaning. En dan letten we in die goddelijke vermaning op drie dingen. Op de eis, op de belofte en op het getuigenis. In deze goddelijke vermaning dus. Goddelijke vermaning, de eis, de belofte en het getuigenis. Ja, dat is heel duidelijk. De apostel die schrijft deze brief. We weten niet precies welke apostel dat is geweest. En velen die zeggen, ja, dat is de apostel Paulus geweest. Maar er zijn ook andere gedachten over. En er kunnen ook dingen zijn waarvan ze zeggen, ja, dat kan niet zo geschreven zijn door de apostel Paulus. Hoe het zij, het is in ieder geval de apostel, het is het woord des Heren. Dat klinkt en dat wordt gericht tot de Hebreeën. En wie zijn dat, Hebreeën? Dat zijn dus Joden die tot bekering zijn gekomen. Joden die tot het christendom zijn bekeerd. En deze christen-Joden, die wonen in Rome. En daar hebben ze het enorm moeilijk. Daar in Rome komt er zoveel op hen af. De gemeente daar, die daar ontstaan is, die heeft het zo moeilijk. Waarom? Omdat er vervolging is. Omdat er zoveel vervolging is tegen de ware christenen, dat ze het moeilijk hebben en dat er ook mensen zijn die dreigen af te haken. En dat je ziet, ja, ze kunnen dat niet opbrengen, ze kunnen dat niet volhouden, ze verflauwen en ze gaan eigenlijk wankelen in het geloof. En dan zeg je, dat is een hele ernstige situatie. En daarom, de Heere gaat ze zo als het ware, die vermaningen doen horen, om ze zo als het ware op te wekken en te behoeden voor kerkverlating, voor verlating van zijn wegen en dat ze gaan wankelen in het geloof. En zo klinken de ene vermaning naar de andere. Want de Heere die heeft het gezegd in hoofdstuk 12 vers 25, zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Het gaat om de Heere, het gaat om de drie enige God. En dan zeg je, ja, de Heere die heeft zo duidelijk gesproken. In het Oude Testament, en u merkt wel, de apostel die schrijft naar Joden die eigenlijk bekend zijn ook met het Oude Testament en die daarbij hebben geleefd en die daar veel van weten, dan gaat hij ze wijzen, ja, hoe de Heere zich geopenbaard heeft in het Oude Testament bij de Sinaï, hoe hij daar gesproken heeft en hoe daar de wet is afgekondigd en hoe daar de Heere zich geopenbaard heeft als die God die zijn volk wil onderwijzen en wil leren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Die wet is ook vanmorgen weer voorgelezen, jongens en meisjes. Die kennen jullie ook, die wet. Nou, zo heeft de Heere zich aan Israël bekendgemaakt. Maar dan zeggen we, ja, nu is het de Nieuwtestamentische tijd. En nu heeft de Heere zich nog duidelijker en heerlijker uitgesproken en geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En dat is dan ook duidelijk. Daarom juist zoals de Heere dan in de wet, maar ook in het evangelie, in de Heere Jezus Christus zich heeft uitgesproken. En dan zeg je, ja, dat is heel ernstig. Als je die spreekt, die zich zo heeft geopenbaard, gaat verwerpen. Wat is dat gevaarlijk om zo los te weken van het woord en je zo te onttrekken aan zijn woord. Want het is de Heere die gesproken heeft. En dan zei je, dat is ook voor vandaag een hele duidelijke zaak. En dan roept de Heere op dat de broederlijke liefde blijven. Dat is zo belangrijk en nodig als dat gaat verdwijnen. De Heere is liefde. En de broederlijke liefde, die zal er toch zijn. En als wij als we God lief hebben, dan kan dat ook alleen maar omdat God door zijn woord wil spreken en door zijn Heilige Geest liefde wil uitstorten in ons hart. En dan zeg je, als de Heere die liefde uitstort in je hart, dan ga je zien dat je God mist. En dat God missen, dat is alles missen. Maar dan zeg je, als die liefde uitgestort wordt in je hart, dat je gaat zien hoe goed God is, een liefdevol God, hoe hij zich geopenbaard heeft, dan zeg je, ja, dan krijg je die God lief. En dan krijg je zijn naam lief. En dan krijg je zijn dag lief. En dan krijg je zijn woord lief. En dan krijg je zijn volk lief. Dat is heel duidelijk. En dan zeg je, als die liefde gaat verdwijnen, dat is niet best. Dat de broederlijke liefde blijven. En dat dan die liefde tot God er mag zijn. Maar dan zeg je, ja, in deze vermaningen klinkt ook door dat we moeten denken aan de tweede tafel van de wet. Dat we dan ook zien, ja, hoe dat in de houding tegenover de naaste moet uitkomen. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. En dan gaat de Heere zo allerlei dingen opnoemen. En dan zie je ook in het huwelijk moet dat uitkomen als het huwelijk niet meer gezien wordt als een heilige instelling van God. Als het uitgehold wordt, dan zeg je, oh, dan is het verschrikkelijk. Dan wordt een instelling van God, die wordt zo miskend. En dat zie je ook vandaag, hoe actueel dat is. En dat daarom juist die vermaningen ook vandaag moeten klinken. En zo komen we bij die vermaning, die eis die de Heere zegt, wees vergenoegd met het tegenwoordige. En wat wil de Heere daarin zeggen? Vergenoegd, dat wil zeggen tevreden zijn. Tevreden zijn met datgene wat je toegereikt is. En dan moeten we zeggen, hoe achter alles dat ons toegereikt wordt, dat daar de hand des Heeren is. Hebt u dat gezien? Wat je toegereikt wordt in dit leven, wat je ontvangt in je gezondheid, in je kracht, in je gezin, in je werk. En dan zeg je, ja, ook in je eten, je voedsel. Als je denkt aan al die hongergebieden en als je denkt hoe mensen daar van honger en armoede dreigen om te komen, dan zeg je, oh, wat moeten we dan ook beschaamd zijn? Wat is de Heere dan nog goed? En wat geeft de Heere dan nog veel? En u zegt de Heere, wees vergenoegd met het tegenwoordige. En dan zie je, de mensen kunnen ook vandaag, ja, beangstigd zijn als ze denken, ja, de koersen die dalen maar en de beurzen die laten al meer dalingen zien en er komt een nieuwe recessie op ons af. Hoe zal dat allemaal komen? En dan kunnen mensen ook angstig zijn. Kunnen we nog wel dit pijl waar we zo aan gewoon zijn geraakt, kunnen we dat nog wel handhaven? Kan dat gehandhaafd blijven? De pensioenen, de uitkeringen. Hè? En dan voel je, wat komt er allemaal, wat gaat er allemaal gebeuren? En dan hoor je van het schuldenplafond, dat wordt opgetrokken en dan kunnen de lonen nog weer uitbetaald worden in Amerika. Maar dan zeg je, wat gaat er allemaal gebeuren? En waar gaat het ons dan om? Waar is die angst? Ach, die angst is eigenlijk alleen maar gericht. Ja, kunnen we nog wel zo het goed hebben zoals we het nu hebben? En zijn we nog wel tevreden? Maar we willen altijd meer. En dan zeg je, ja, dat we dan juist vergenoegd zijn. Tevreden zijn met wat de hand des Heren ons toereikt. En dan voel je mensen die worden juist boos, worden opstandig, komen in opstanding, gaan acties ondernemen, gaan protesteren, staken, want ze willen daar niet aan. En er zijn er ook misschien wel in ons midden die zeggen, ja, hoe ze boos werden toen het in hun leven ook zo anders liep. Dan word je boos. Als je ziet dat dingen bij de handen worden afgebroken. En misschien dat je zegt, ja, boos, dat is een beetje, ja, dat zegt u wel, maar ik ben toch niet boos. En er zijn mensen die dan ook zeggen, ja, dat is me overkomen, maar het zijn geen mensen die het me aandoen. Maar als het wel mensen zouden zijn geweest, nou dan zou je dat niet nemen. Dan zou je het niet nemen en accepteren. Dan voel je wel, dan kunnen we ook heel laconiek zijn. En dan kunnen we in doffe berusting zijn. Ja, je verandert er toch niks van. Je verandert er toch niks aan. En ja, de dingen die gebeuren zo. En daar kun je toch niks aan veranderen. En je kan wel tekeer gaan over dat verdriet. En je kan wel tekeer gaan over dat gemis van je man of van je vrouw of van je kind. Ja, maar ik krijg hem of haar er niet mee terug. En zo proberen mensen eigenlijk, ja, toch maar ermee te leven. Ja, hoe kun je nou vergenoegd zijn met het tegenwoordige, met wat er nu in je leven ook is en wat je krijgt? Hoe kun je daar tevreden mee zijn? Dat is de eis. En dat is een duidelijke eis die de Heer stelt. Wees vergenoegd met het tegenwoordige. Wees tevreden. Dat kun je alleen als je luistert naar de apostel Paulus, die dat zegt in de brief aan de Filippenzen. En die mocht het leren. En die mocht het beoefenen. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. En dan voel je wel, dat is niet iets wat uit het natuurlijk hart van de mens voortkomt om tevreden te zijn. Dan is die juist ontevreden. En dan wil die dat niet accepteren, die moeite en die zorgen en die tekortkomingen. Maar dan zegt hij, ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Hij zegt dat in Filippenzen 4 vers 11b. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in het tegenwoordige, in hetgeen ik ben. Wees vergenoegd, wees tevreden. En dan zeg je, ja, dat heeft hij geleerd in de weg van bekering en geloof. En zo wil de Heer dat leren ook op de leerschool van genade. Want dan ga je leren dat je niks verdiend hebt. Dan ga je leren dat je zondaar bent. En dat je je alles onwaardig hebt gemaakt. En dat je moet zeggen, alles wat ik nog boven de dood ontvang, dat is genade. En kijk, dat is een les die je moet leren in je leven. En die de Heer nu op zijn leerschool wil leren, onderwijzen daarin. Waar je leert je onwaardigheid, je doemwaardigheid. En dan zeg je, ja, dan ga je zien dat alles wat je krijgt, dat van de Heere is. En ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Paulus, ja, die zit als hij dat schrijft aan de Filippenzen in dat vierde hoofdstuk. Dan zit hij zelf in de gevangenis. De brief van de Filippenzen is een van de gevangenschapsbrieven. En dan voel je wel, dan kan het ook moeilijk zijn als je zelf gebonden zit en als je zelf gevangen zit. En dan kan Paulus, die kan best wel meepraten over alles wat er in zijn leven is gebeurd. Hij doet een boekje open, wat hij allemaal heeft ondervonden. En dat was niet niks. En hij somt het op, hoe hij vernederd is, hoe hij honger heeft geleden, hoe hij gebrek heeft geleden. En hoe hij in grote gevaren heeft verkeerd. U kunt dat lezen in 2 Korinthe 11. In doodsgevaar, dat hij stokslagen en dat hij met de roede gegezeld is en dat hij 3 keer schipbreuk geleden heeft en 1 nacht en dag op de zee rondgedobberd heeft als een schipbreukeling en dat er moordenaars waren die het op zijn leven gemunt hadden en dat die koude en naaktheid en dat hij dat allemaal, ja, moest ondergaan. Ook de zorg en de spanning in de gemeente, wat er in de gemeente allemaal gebeurde, dat heeft hem ook veel zorg en spanning gegeven. En als je dat allemaal hoort, dan zou je zeggen, man, maar hoe kun je dan vergenoegd zijn? Hoe kan je dan zeggen, ik ben vergenoegd? Hoe kan dat dan? Hoe kan een mens nou zeggen, ja, ik ben vergenoegd? We zeiden al, dat kan van onszelf niet. Maar het geheim daarvan, dat is Christus. Er is maar één antwoord op die vraag, Christus. Want dan zegt hij ergens, het was Christus die mij krachten schonk. Toen hij zwak was, gaf de Heere het leven. Toen hij dreigde te bezwijken, was er zijn onbezweken trouw. En dan zegt hij, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten schenkt. Dat is het geheim. En dan zie je, dat wijst op de noodzakelijkheid van Christus. We zeggen wel eens, een arme zondaar en een rijke Christus. Ja, en die twee, die moeten nou aan elkaar verbonden zijn. Dan heeft die arme zondaar die rijke Christus zo nodig. Waarom heb je hem dan nodig? Waarom heb je dan deze Christus zo nodig? Omdat je zonder borg en middelaar niet voor God kunt bestaan. Omdat je zonde en je schuld ertussen staan. Tussen die heilige God en die rechtvaardige God en je arme ziel. Oh, dan zeg je, daar ligt een berg van zonde. En daar ligt een hemelhoge schuld. Hoe zal ik voor die heilige God kunnen bestaan? Heb je er wel eens mee te maken gekregen in je leven? Is dat wel eens op je afgekomen? Dat gaat de Heere nou juist leren. En dan krijg je juist die Christus zo nodig. En dan wordt die Christus ook zo gepast. En zo beminnenswaardig, zo noodzakelijk. En dat heeft de Heere hem nu geleerd. Ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. En dan kan een mens ook zeggen, ik ben vergenoegd. Ik ben tevreden met het tegenwoordige, want dan zeg je, wat is dat groot? En dan zeggen we wel eens, ja, Christus moet gepredikt worden. En dan schrijven de kanttekenaren er in de Filippenzenbrief bij, als Paulus dat zegt, door Christus die mij krachten geeft. Dan schrijven de kanttekenaars erbij, door de genade en de werken van zijn heilige geest, zonder welke wij niets goeds kunnen denken, nog doen. Dat moet u nooit vergeten, want dan kun je van onder de indruk raken. Ja, Christus moet gepredikt worden, maar ja, wat hebben wij aan Christus? En hoe kan Christus juist in ons leven ook ontvangen worden en ook gezien worden en toegeëigend worden? Dat is het werk van Gods geest. En dan zeg je, ja, dan zeggen de kanttekenaars, zonder die genade en de werken van Gods geest kunnen wij niets goeds denken en doen. Kijk, en dan zie je, die eis die blijft gehandhaafd. Wees vergenoegd met het tegenwoordige. De eis van bekering, die blijft gehandhaafd. Bekeert u. De eis van het geloof blijft gehandhaafd. De Heere eist dat. Hij kan daar niet van af. Anders zou hij ook geen God zijn. Maar dan zeg je, ja, dat wordt nu juist in Christus. O, hij heeft aan die eis voldaan. En hij heeft volkomen betaald met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. En dan zeg je, ja, dan kan Paulus het zeggen. Ik vermag alle dingen, ook vergenoegd te zijn met de tegenwoordige. Ook als die in de gevangenis zit. Ook als die zoveel heeft ondervonden. En dat er zoveel op hem af is gekomen. En dan zeg je, dat kan alleen door Gods genade. En dan zie je, dan kan een mens ook vandaag in 2011 vergenoegd te zijn, tevreden zijn. En dan kan hij het ook zo ontvangen uit de hand des Heren. Ook al gaat het in het leven stormen. Ook al stormt het zo dat je geen kant meer uit kunt. En dat alles je bij de handen wordt afgebroken. En ook als het in geestelijk opzicht, ja, geleerd moet worden. En gezien moet worden in mij. Dat is in mijn vlees woont geen goed. Hoe kan ik ooit voor die heilige God bestaan? En dan zei je, ja, dat kan alleen. Ja, die eis die wordt gehandhaafd, maar die aan de eis heeft nu Christus voldaan. En dan kan het ook voor arme zondaren. Dan wordt die rijke Christus die nu voldaan heeft, oh, die wordt zo beminnenswaardig. En dan wordt het geleerd, ja, vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. En dan ligt er ook een heerlijke belofte. Want hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd. En de Heere gaat dit onderwijs aan die Hebreeën schenken. Want de Heere weet wel hoe moeilijk ze het hebben. Hoe zwaar ze het hebben daar in Rome. En dan gaat de Heere ze wijzen op zijn woord. Hij heeft gezegd. De Heere is een waarmaker van zijn woord. En dan voel je wel, dan geef dat houvast. Wat is er nou nog dat een houvast kan bieden? Zeg het eens. Er kunnen allerlei dingen, je kan wel op mensen bouwen en je kan wel mensen soms hoge verwachtingen hebben. En dan valt het weer zo tegen. Of dan voel je wel, de Heere zegt het niet voor niets. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen? Doe het toch niet. En ze zeggen niet voor niets vandaag de dag. Hoge rendementen uit het verleden bieden geen waarborg, geen garantie voor de toekomst. Nee, inderdaad. Daar gaan we vaak op bouwen. Maar dat geeft geen garantie. Wat is de enige garantie? Wat is het enige houvast? Dat is het woord van God. Sola scriptura. En op dat woord van God kun je aan. En dat wil de apostel hier ook in dit vermaan ons heel duidelijk op het hart drukken. Gods woord, dat wijkt, dat zal geen duimbreed wijken. Gods woord is ook voor vandaag het onwankelbare getuigenis dat eeuwig zeker is. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat is het enige richtsnoer voor het leven. Dat geeft houvast. Als je dat kan zeggen, hij heeft het gezegd. Dan zeg je, ja, dat, daar kun je staat op maken. Dat is de God die niet liegen kan. Dat is de God die zegt, geen woord van mij zal ter aarde vallen. En dan voel je, dat geeft houvast. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En dat woord, dat spreekt van deze Christus, daar kun je van op aan. Maar, nou zit u in de kerk, of u luistert mee, maar nou de vraag, is het woord van God ook het enige houvast in uw leven geworden? Mag je weten dat dat woord ook in je leven is gekomen, dat de Heere ging spreken door zijn woord? Dat eis en belofte. Want ook de eis, daar kun je niet onderuit. Dat de Heere tegen je zegt, geef mij uw hart. En dat de Heere zegt, dient mij. En dat de Heere zegt, bekeert u. En dat zo dat woord van de Heere insloeg in je leven. De eis, maar dan ook de belofte, ja inderdaad. Wat de Heere eist, dat wil hij zelf ook schenken. Dat wil hij geven. En dan zeg je, kreeg dat in je leven zo al dat het houvast ging geven. En dat je zou kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijde mond gehoord. Dat je de kerk zat hier en dat het woord insloeg. Zo insloeg dat je het niet meer kwijt kon. Dat je zegt, ja, dat woord is nu ook op mij gericht. En dat woord was aan mij persoonlijk gericht. Dat je gaat zien, ja, hoe waar het is wat de Heere zegt in je woord. Van je zondig bestaan. Van je schuld. Van je onwaardigheid. dat je het zo moest verliezen. En dat het woord insloeg. Dat de Heer je ging wijzen op wie hij wil zijn en hoe hij dat woord kan waarmaken. Kijk, als dat woord inslaat in je leven, wat gebeurt er dan? Dan leg je je hand op je mond. En dan moet je gaan luisteren. De psalmdichter zegt, ik ben verstomd door stilzwijgen. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Want je kan in het natuurlijke leven vaak zo rap zijn. En je kan zo makkelijk je woord en je mond roeren. Maar dan wordt het ja dat je gaat erkennen, dat is waar. Dan leer je zwijgen, dan komt er een luisterhouding. Is het waar of niet? Dat je gaat luisteren. Je kan het wel horen, maar dat je dan ook gaat luisteren. En dat je zo onderwezen wordt. En dan zeg je, wat wordt het dan juist groot? Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. En dat zegt de apostel dus tot de Hebreeën. Maar wie de Bijbel kent, ken je de Bijbel? Nou, dan weet je, dat is een woord dat in de Bijbel zo vaak klinkt. En we denken dan vooral aan Jozua, hoe de Heere dat gesproken heeft. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En dan zeggen de kanttekenaars erbij in Jozua 1 en in Deuteronomium. Deze belofte wordt alle gelovigen toegezegd. Derhalve tot alle kinderen Gods wordt dit gezegd. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Ik zal u niet loslaten. Ik zal u niet verlaten, dat wil eigenlijk zeggen in de steek laten. Alle nadruk valt dus op ik zal. En daarin belooft de Heere dat hij zal vasthouden. Ja, je merkt vaak, en misschien zitten er wel mensen in de kerk die dat heel duidelijk hebben ondervonden, dat mensen je in de steek laten. Dat ze je aan je lot overlaten. En denk eens aan hoeveel huwelijksverbintenissen vandaag de dag niet ontbonden worden. Ongedaan gemaakt. Nee, dit klikt niet meer. En er is geen liefde meer. En dan zetten we er maar een punt achter. En dan zeg je, ja, dan probeert men op die manier het maar goed te praten. En dan voel je wel, dan heb je de belofte gegeven elkaar nimmer meer te verlaten. En zo te leven. En dan, ja, dan gaan mensen zo weer uit elkaar. En dan voel je wel hoe moeilijk het is als je zo eigenlijk bedrogen uitkomt met mensen waar je eerst van dacht dat je er huizen op kon bouwen. Dat je hoge verwachtingen had. En de psalmdichter zegt het niet voor niets. Vest op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En dan zeg je, ja, zo moet je soms omvallen. Is dat niet de leerschool? Ja, dat is inderdaad die leerschool. En dat je het zo moet ondervinden. Jozua stond zo voor een moeilijke situatie. Mozes was weggevallen. Mozes was hem ontvallen. En er was zoveel verdriet onder het volk over het sterven van Mozes. En nu stond Jozua er alleen voor. En nu moest hij die taak volbrengen om nu het volk in Kanaan te brengen. Zeg, en hoe waren de Israëlieten? Daar waren de kinderen Israëls. Hoe waren dat? Wat waren dat voor mensen? Waren dat zulke meegaande mensen? En waren dat zulke aardige mensen? Nou, de Heere zegt het heel duidelijk en jullie weten het wel uit de vertellingen op school en thuis wel. Ja, dat ze altijd maar in opstand waren. Altijd maar weer murmureerden, mopperden. Ze waren het niet eens. En ze kwamen tegen Mozes op. En u had Jozua de taak om dat volk nu zo in Kanaan te brengen. En Jozua, dat was een van de verspieders geweest, die ook daar in Kanaan had gezien. Die had daar gezien, die sterke steden met die dikke muren. En die had daar gezien hoe daar Enakieten rondliepen, reuzen. En dan moet hij dat volk, moet hij nu in Kanaan brengen. En nu is Mozes er niet meer. En nu staat hij er helemaal alleen voor. Alle moed zonk hem in de schoenen. Alle moed werd hem benomen. En zo kan het wel eens in het leven zijn. Dan zeg je, ja, hoe moet ik nu verder? Hoe moet het nu? En dan zegt de Heere tot hem, Mozes is gestorven. Maak u nu op en trek over de Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun de kinderen Israëls geef. En dan belooft de Heere, alle plaats waarop uw voet zal treden zal, heb ik u gegeven. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. En dan spreekt de Heere die heerlijke woorden uit. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat is dezelfde belofte eigenlijk die ook Jacob in Bethel kreeg. Toen hij vluchtte voor Esau, op weg was naar Laban. En dan ziet hij in een droom hoe de Heere bovenaan die ladder stond en hem toeriep. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij nu ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij heen zult trekken. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten. En dan zeg je, kijk, dat is ook diezelfde belofte. En die geeft de Heere nu ook aan Jozua. En dan staat er eigenlijk bij aan al de gelovigen. Hoe zwak Jozua ook in zichzelf is. Hoe dwaalziek dat volk is. Maar ik ben er. Ik ben er met mijn almacht. Ik ben er met mijn trouw. En dat komt openbaar in zijn naam. Hij is de Heere. Dat is, ja zeg het eens jongens en meisjes, wat betekent die naam Heere? Dat betekent ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Met andere woorden, je kunt op mij aan. Al die beloften, die zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Maar wie delen nu in die belofte? Wie delen nu? Geldt die belofte alle mensen? Nou, alle beloften zijn wel gegrond in Christus Jezus. Maar u deelt er alleen in als u in Christus Jezus bent en door een waar geloof aan hem verbonden bent. En die genade wordt iedere zondag nog gepredikt. Dan zeg je, ja, hoe kom ik nu? Hoe kom ik nu daar in Christus? Dat is de weg van wedergeboorte. Bekering, geloof. En dan heeft u in die weg deel aan die zegen. En dan krijgt u deel aan die zegen. En daarom roept de Heere zo ernstig. Bekeert u. Daarom zegt de Heere het met zoveel nadruk. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Zo belangrijk het is het dat je een nieuw hart ontvangt. Zo belangrijk is het, want anders zul je dat koninkrijk Gods niet zien. En zullen die beloften in Christus Jezus niet je deel zijn. Dan zullen die beloften zelfs tegen je moeten getuigen. Voelt u wel, zo belangrijk is het nu dat er wedergeboorte is en dat er bekering komt in je leven. Een omkeer. Want wij zitten in de kerk en dan denk je, ja, bekering, dat is nodig voor die criminelen. Dat is nodig voor mensen die helemaal, eigenlijk zo aan de rand zijn van de maatschappij. Terroristen en noem maar op, mensen die goddeloos leven. Die niet naar de kerk gaan, die niet naar de Here luisteren. Ja, voor die mensen is natuurlijk bekering ook nodig. Maar ook voor u en voor jou, voor mij. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ik leef toch netjes. Ik geef ieder het zijne. Maar, ja, leven wij over die doodstaat heen? Willen we daar niet van horen? Want wie door Gods geest geleid wordt, die krijgt open ogen juist voor die doodstaat. En het wordt je eerlijk ook tot schuld. Ja, het is waar, het is mijn schuld. Ik heb God verlaten. Daar kom je terecht. Ik heb God verlaten. Ik ben van dat heilspoor afgegaan. Niet meer die of die, maar ik ben zondig. Ik ben schuldig. Ik sta tegenover die heilige God als een verlater van zijn wegen. Ik ben van dat heilspoor afgegaan. In Adam, ja, maar dan zeg je, dan wordt het ook mijn zonde, mijn schuld. En dan zeg je, hoe kan nou de Heere zich nog met mij inlaten? Hoe kan hij nou met mij nog van doen hebben? En dan zeg je, ja, dat kan alleen om Christus wil. Omdat God zijn zoon schonk. Het liefste dat hij had. Zijn eigen zoon. En hij wilde als borger middelaar van God verlaten en verdrukt worden. Hij wilde aan het kruis tot een vloek worden. En dan zeg je, ja, nu kan de Heere tot een zondaar zeggen, ik zal op u niet meer toornen nog schelden. Omdat hij op zijn eigen zoon zo getorend heeft. De toren is op hem gekomen. De toren waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, is op hem gekomen. Jezus Christus. Hij wilde die toren dragen. Hij wilde van God verlaten worden, tot een vloek worden. Maar hij heeft het ook uitgeroepen. Het is volbracht. En dan zeg je, ja, daarom kan de Heere dat nu zeggen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En als je dan gaat zeggen, ja, en als je dat moet instemmen. En ik hoop dat u zo vanmorgen in de kerk zit te luisteren. Dat je moet zeggen, ja, ik ben een God verlaten. En dan wil de Heere nog tegen verlaters van God zo ook bekendmaken. Dat hij wil verlaters herstellen in zijn gemeenschap, in zijn gunst. Om Christus wil. Kijk, en dat wordt de Heere, dat heeft de Heere nu in zijn woord opgetekend. Dat heeft de Heere aan Jozua willen meedelen. Dat heeft de Heere zo ook ons vanmorgen op het hart willen drukken. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. Dan roept dat ook op tot bekering en geloof. En als je dan zomaar verder leeft. En als je je zo eigenlijk zegt, ja, maar dat is allemaal wel mooi, maar ja, wat heb ik ermee? Wat doe ik er dan? Oh, dan zeg je, wat is het verschrikkelijk. Als je zo niet wilt buigen voor die God die zich zo bekend maakt als die genadige en die barmhartige God. Want dit geeft ook, en dat is ons derde punt, het getuigenis. Want dan zegt hier onze tekst, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper. O, hier klinkt inderdaad een vrijmoedig getuigenis. Kijk, er is verschil. Wij kunnen ook wel eens zeggen, ik kan dat met alle vrijmoedigheid zeggen. Ja, dan zeg je, pas op. Want vrijmoedig, ja, dat is werkelijk als het door God wordt geschonken. Als het op het geloof stoelt. Want dan gaan ook veel vrijpostigheid zijn. Ja hoor, dat wil ik wel, dat durf ik wel. En dan is het brutaal. Dan is het vanuit een hoogmoedig hart. En waar is dit nu uit, jongens en meisjes? Waar denk je nou? Dan moet je eigenlijk denken aan twee dingen. Een hoogmoedig hart, dat heeft de mens van nature. En als de Heer nou gaat werken in je leven, dan komt er een verootmoediging, dan komt er een verbroken hart. En dan zeg je, waar komt dit nu uit? Komt dit nou uit een hoogmoedig hart of uit een verbroken hart? Dan zeg je, ja, dat is een verbroken hart. Dat is iemand die het ja, ook heeft geleerd, dat hij moet buigen. En dan mag er vrijmoedigheid zijn. En vrijmoedig, dat wil dan eigenlijk zeggen, ja, vanuit het vertrouwen. Vertrouwen, welgemoed zijn. En dan zeg je, dat kan de Heer juist ook in die weg. En dat wil de Heer juist in die weg ook schenken. Die geloofsvrijmoedigheid. En waartoe dient ons, vraagt de catechismus, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt. Waartoe dient ons dat? Zeg het eens. Je kent toch de catechismus wel? Je kent toch wel dat antwoord? Dan leert het in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen in zijn hand zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Kijk, als dat mag leven en dat ook functioneert, het geloof in die voorzienige God, dan komt er geloofsvertrouwen, vrijmoedigheid. Want dan zegt de apostel het, de Hebreeën, hoeveel vertrouwen er mag zijn op die God. De Heere is mij een helper. De Heere, wat staat er dan? De Kyrios. En wat betekent Kyrios? Dat betekent de gebieder die het voor het zeggen heeft. Die het uitmaakt, die heerschappij heeft. En dan zeg je, wie heeft er heerschappij? Oh, dan zeg je, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus Christus, de Heere, de Kyrios, is mij een helper. En dat Griekse woord voor helpen, dat wil eigenlijk zeggen op noodgeschrei toelopen en bijstand bieden. En dat is nu hier heel persoonlijk beschreven. Persoonlijk, want dat staat mij, voor mij. Kijk, dat is in het geloof, wordt het dan persoonlijk ook gekend. De Heere is voor mij een helper. En dan als iemand dat zegt, hè, dan zegt hij dat eigenlijk voor mij. Voor zo een, voor zo'n schuldig mens, voor zo'n zondaar, voor zo'n albederver. En dan zeg je, dan kun je het eigenlijk niet op. Voor mij een helper. Die op mijn noodgeschrei zo hulp wilde geven. Hij is een helper uit ellende. En dat is tegelijk een duidelijk antwoord op dat goedkope. Dat mensen er soms wel van maken. Ach, de Heere, help je er wel door. Helpende genade, zoals de Romeinse dat ook zeggen, helpende genade. De kerk wat, hè? En de Heere wat, en wij ook wat. Samenwerken, de Heere helpt ook een handje. Dat is het goedkope wat men soms zegt. Ja, de Heere helpt wel hoor, en een hulp in nood. En Jezus is een vriend die je overal doorheen helpt. Dan zit je toch goed? Daar heb ik een goed gevoel bij, zeggen mensen dan. Maar hebt u de Heere ook leren nodig krijgen? Kijk, hebt u uit dat noodgeschrei ook geroepen om bijstand? En dan voel je, daar komt vaak zo weinig van openbaar. Dan weet men niet van nood en schuld, van gemis en smart over de zonde. Maar hier hoor je het. Ja, met die verwondering, de Heere is mij, voor mij, een helper. Dan kun je het eigenlijk niet niet op dat de Heere zo goed is en dat je zo de Heere die je hebt nodig leren krijgen, dat je zo ook hem mag vertrouwen, vrijmoedig mag zeggen, de Heere is mij een helper. En dan zeg je, dan ga je jezelf wantrouwen. Dan vertrouw je niet meer op je eigen kennen en kunnen. Maar dan komt er vrijmoedigheid om het ook te zien. Hij is voor mij, voor zo een helper. En dan zeg je, die God maakt zich zo vanmorgen bekend. En dan zegt de apostel erbij, en daarom ik zal niet vrezen. Nee, als de Heere tot Jozua sprak, vrees niet. Wees sterk en heb goede moed, verschrik niet en ontzet u niet. En dan zegt de Heere er wat bij. De Heere is met u, alom waar gij heen gaat. He, dus ja, je moet het dan niet zelf oplossen. En je wordt dan niet aan jezelf overgelaten. Nee, dan zegt de Heere tegen Jozua, ik ben met u, alom waar gij heen gaat. Dat is het grote wonder. Daarom kan hij dat zeggen. Omdat de Heere in zijn trouw en goedheid o zo ook mee wil gaan. En dan heeft de Heere er ook bij gezegd, dat er ging eraan vooraf, dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken. Dat is weer zo'n eis en zo'n vermaning die de Heere aan Jozua gaf. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond. Overleg het dag en nacht. Want dan, als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken. En zeg je, is dat ook voor vandaag niet noodzakelijk? Leven bij het woord. Overleg het. Dag en nacht. Doe je dat? O, de Heere, die wil het ons voorhouden. Daar kun je antwoord vinden. En dat het boek deze wet niet wijken. He, dat betekent dus heel duidelijk, ja, zondag in de kerk en door de week kun je je gang gaan. En straks op vakantie, oh, dan heb je nergens meer, dan ben je eindelijk eens vrij. Nee, levensheiliging, dat het boek deze wet niet wijken van iemand, dat gaat mee. En wijk daarvan niet, ter rechter nog ter linkerzijde. En laat het dag en nacht ook zo het ene richtsnoer zijn, want daar wil de Heere zijn wegen ons in bekendmaken. Horen jullie het, jongens en meisjes? Dat heeft de Heere tot Jozua gesproken en dat mag hier de apostel ook duidelijk zeggen. Hoe de Heere dan ook niet wil begeven en niet wil verlaten. Hoe de Heere dan ook vertrouwen wil geven. Dan kan je zeggen, als hij je een helper is. Nou, dat was de Heere voor Jozua. Hij is mij een helper. Dan hoef je niet te vrezen. Want je kunt bang zijn. Je kan allerlei dingen op je af zien komen. En dan zeg je, ja, als je dan alleen staat en als je dat alleen moet verwerken, och mensen, waar zou je dan blijven? Dat is verschrikkelijk. Dan kom je erin om. Maar als je nou mag zeggen, de Heere is mij een helper. En dan mag dat vrijmoedig gezegd worden, op grond van zijn woord. Hij wil helpen, hij wil hulp. Ik ben met u, zegt de Heere. En dan zeg je, ja, dat wordt zo groot. En dan hoef je niet te vrezen. Wat zal mij een mens doen? Wat een mens ook zal doen. Een mens. En dan is dat eigenlijk een Adamskind. Wat kan een mens doen? Ja, een mens kan heel wat hoor. Een mens kan je het leven zuur maken. Stalken. Een mens kan ook zo sarren en kan je het bloed onder de nagels weghalen. Denk maar eens aan wat die schutter anders gedaan heeft in Noorwegen. Met behulp van een machinegeweer, ja, zeg maar 76 mensen zo de dood ingejaagd. Dat kan een mens doen met behulp van een mes of van een revolver of van een machinegeweer. Oh, wat kan een mens doen? Wat heeft Hitler niet gedaan? En dan zeg je, oh, wat is het verschrikkelijk wat een mens allemaal kan doen. Maar één ding niet. Dat kan geen mens. Geen mens in staat, welke terrorist en welke massamoorder het ook is. Wat kan een mens niet? Die kan je niet scheiden van de liefde Gods in Christus. Een mens kan je niet uit het vaderhart van God stoten. Nee, wel gelukzalig die gij hebt verkoren. Die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Nee, dat is met geen pen te beschrijven. En daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat wonder uit te wonderen. En daar zullen ze eeuwig van mogen zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En zonder die God, zonder die helper, oh, dan is het verschrikkelijk. Dan zul je eeuwig omkomen. En als je dan geleefd hebt onder de eis, dient God, bekeer je, zoek mij en leef. Maar je hebt die God die zich zo bekend maakt in die belofte, die zich zo ook in Christus Jezus heeft bekendgemaakt, die beloofd heeft, ik zal u niet begeven en niet verlaten. Oh, wat zal dat verschrikkelijk zijn. De weg geweten te hebben en niet bewandeld te hebben. En die helper uiteindelijk niet nodig te hebben. Ik doe het zelf wel. En ik ga mijn eigen gang wel. Gij hebt niet gewild, zal de Heere zeggen, dat ik koning over u zou zijn. Vreselijk zal dat zijn. Dan zal hij je bij de bokken zetten. Want hij zal als een herder komen en hij zal ook de schapen van de bokken scheiden. En dat zal eeuwig omkomen zijn. En daarom juist dat heerlijke vermaan. Is het dan geen heerlijk vermaan dat je nog vermaand wordt om in het heden der genade die God te zoeken en die God te kennen die zegt, ik zal u niet begeven en u niet verlaten, zodat we vrijmoediglijk kunnen zeggen en mogen zeggen, de Heere is mij een helper. Want die God is dan ook ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En die helper die zal ervoor zorgen dat ze eeuwig hem zullen grootmaken. Dat is het heerlijke vermaan. Een eis, een belofte en een getuigenis. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, u komt de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding toe. Want u hebt ook ons vanmorgen nog dat apostolisch vermaan in uw naam laten verkondigen. Het was een goddelijk vermaan. En wat zal het vreselijk zijn als het eenmaal tegen ons zou moeten getuigen. Als er geen wedergeboorte, geen bekering, geen geloof heeft plaatsgevonden. Heren, dan staan we alleen. En dan staan we alleen ook straks voor de rechterstoel. Zonder borg, zonder helpen. Heren, daarom bidden wij u, werk nog krachtig. En dat het ook gehoord mag worden. De vrijmoedigheid des geloofs. Gehoord mag worden. De Heere heeft ook tot mij gezegd. De Heere wilde ook voor mij een helper zijn. Een helper die niet in de steek laat, die niet begeeft, maar die wil helpen, echt wil helpen. Helpen met zijn genade. Helpen met zijn middelaarsverdiensten. Helpen met zijn zoen- en kruisverdiensten. Heere, o schenk dat geloof. Schenk uw genade, schenk uw ontferming. Breng ons ook aan de avond van deze dag nog in getrouwheid nog samen hier in dit uw bedehuis. Opdat ook zo dat goddelijk vermaan ook verstaan mag worden en ook gezocht mag worden. Dat het boek van uw wet, dat uw woord niet van ons zou wijken. Maar dat we het dag en nacht zouden overleggen en dat dat het ene richtsnoer zijn. En dat ook de prediking van uw woord ons dierbaar mag zijn. Heere, gedenk ons zo. En wil gij wegnemen al onze zonden, wil ons horen en verhoren alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. 71, het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Psalm 71. We willen het tiende vers zingen als onze slotzang. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.